Nee, maar kijk, dus de mening van die mensen en datgene wat jij er tegen inbrengt, dat is natuurlijk wat er is.
Ja. Touché, zeggen we dan.
Touché.
Welkom bij aflevering 7 alweer van Luie Friet, de podcast over de paradox van zijn. Mijn naam is Gijs van Dinter en naast mij zit zoals gewoonlijk...
Siebedoosje, die weer heel benieuwd is wat hieruit gaat komen.
Nou, insgelijks. Vandaag gaan we het namelijk hebben over waarheid. We hebben nog een leuke nieuwe metafoor voor non-dualiteit. En we hebben nog, eigenlijk we hebben een heleboel, te veel om op te noemen. Dus ja, wat mij betreft gaan we gewoon beginnen.
Ja, laat je verrassen.
Ja. Anyways, wij hadden wat met onze achterban contact. En die hadden toch wel een hoop vragen over wat non-dualiteit dan nou precies is. Dat zeg ik goed, hè?
Ja.
Dus nou, we dachten, we gaan nog eens een poging wagen om het ongrijpbare toch op een of andere manier duidelijk te maken. En wat ik zelf... Ik zit natuurlijk überhaupt heel veel mee te spelen in mijn hoofd. En wat ik zelf zo intrigerend vind aan non-dualiteit is dat het is heel compromisloos, omdat de basis... boodschap is, dit is het al. Dus het ene, het tijdloze, wat alles omvat, waar alles en alles in zit, dus het ultieme, dat is dus gewoon dit. Dat is niet iets hogers dan dit, dan wij die hier zitten en dan de wolken die langs drijven en dat je moet werken en eten moet kopen en je af en toe goed voelt en je af en toe minder voelt. Dat is allemaal het ene die zich uitdrukt als dit wat er nu gebeurt.
Ja.
Als vrede, als oorlog, als ziekte, als genezing, als blijdschap, als verdriet, nou, enzovoorts, enzovoorts.
Ja, dus beste mensen, deze podcast is er ook al.
Ja. Ja, dat is dus het intrigerende eraan. Verleden en toekomst is ook al in het ene. Dus het ene is niet iets wat beweegt van A naar B, want dan was het... Dan zijn het eigenlijk twee dingen. Eerst was het ene in staat A en dan gaat er een beetje tijd overheen en dan gaat het naar staat B. Maar dat zit juist in de tijd en dus ook in de dualiteit.
Ja.
Dus dat is allemaal de droom als het ware van het ene. En wij zijn dus ook de droom. En ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel mooi om de metafoor van de droom te pakken. Want als je namelijk zelf 's nachts droomt, dan... splitst jouw eigen brein zich in een droomsubject en een droomwereld. Dus je loopt rond in je eigen mind, als het ware, in je eigen geest. En je denkt dan echt dat je een afgescheiden ikje bent, afgescheiden van de rest van de droomwereld. Maar je bent niet echt afgescheiden, want dat is gewoon jouw eigen geest die dat subject-object creëert. En wat het grappige is dat... Tenminste, ik vind dat dan heel grappig... Stel nou dat je zelf dan droomt en je hebt zeg maar subjectiebe. Dat is het subject in de droom, het gevoel van een ikje. En ja. Je loopt daar rond en je hebt het gevoel, ja ik voel me eigenlijk afgescheiden. Want ik ben ik en het is een droomwereld en daar klopt iets niet.
Ik beleef dat, ik zie dat, maak dat mee.
Ja, en ook wel, ik moet er iets doen, zeg maar. Het is nooit dat je... gewoon zit in je droom in een stoel en dan voor je gevoel 50 minuten verder zit je daar nog steeds en er gebeurt geen ene zak. Je droom is altijd chockvol met ervaringen en dingen die je moet doen of nare dingen die gebeuren of blije dingen die gebeuren. Dus de hele tijd moet er iets gedaan worden.
Ja.
Je moet interacteren met die droom. Ja. En daar zit ook al het soort zoekende in van het ikje. Die wil iets zoals het nu is, dat is onvoldoende. Dan moet iets aan veranderen. Dat moet verbeterd worden. Dat moet de carrière moet beter. De relatie moet beter.
Ja, maar ook in concreto. Hè, als je een droom hebt waarbij je ergens op tijd moet zijn. Bijvoorbeeld je moet een vliegtuig halen. dat dan heel belangrijk wordt in die dromen. Dat je dus op zoek bent naar dat vliegveld, maar er komen dan allemaal dingen tussen. En dat gaat dan allemaal niet.
Ja.
Maar het, inderdaad, bazaal is het dan het zoeken naar dat vliegtuig en dat daar dat vertrekt. En daar zit jouw geluk of daar zit jouw vooruitgang.
Ja, als je die maar hebt gehaald, dan...
Ja, dan kunnen we bij de pakken neer gaan zitten. Oh nee, dat was iets anders. Nee, dan kunnen we...
Rusten, dan heb je eindelijk rust. Want dan gaat
eindelijk
het om,
rust. Geluk. Als we dat bereikt hebben, dan hebben we eindelijk rust.
Ja, alleen als je dat naar je eigen droom trekt, is het dus heel raar. Want op een gegeven moment heb je al die dingen al geprobeerd. Je hebt het vliegtuig gehaald en je hebt een betere relatie en je verdient meer geld. En je hebt hartstikke veel likes en je eet heel veel chocolade. Nou, al die doelen, je bent goed geworden in sport of je hebt een bepaalde kunstvorm waar je helemaal erkenning voor hebt gekregen. Nou, enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal gelukt. En nog steeds is er dat gevoel van, ik mis wat. Hè? Iets klopt hier niet.
Ja.
En dan gaat op een gegeven moment subject Siebe, die gaat dan in zijn droom... Nou, op een gegeven moment krijg je een soort spirituele zoektocht. Hè? Want je hebt al die andere dingen al uitgeprobeerd. Je hebt ook al therapie achter de kiezen gehad en zo. En je hebt een paar mindset sprekers ook nog gehad. En je hebt gemediteerd. Nou, dat heeft allemaal geen drol geholpen. Tenminste, op bepaalde vlakken wel. Maar je voelt je dan nog steeds incompleet.
Ja.
En dan ga je dus de spirituele kant op. Er zat meditatie natuurlijk ook al een beetje in. Maar dan ga je echt vol de spirituele kant op. En dan kom je op een gegeven moment... Guru Siebe tegen in je eigen droom. En zeg je, wat moet ik dan doen? En dan zegt Guru Siebe, die zegt dan, je moet meer mediteren. En ik heb wel een mantra voor jou. En die mantra, die is, ik wil noemen een mantra, Om Namah Shivaya of zo. Of Ramyo Nengekyo.
Oh, ik voel het al meteen door me heen stromen als ik dat zeg, hè. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Ja, ze krijgen een heerlijk gevoel bij. Nou, je chantje helemaal het apenzuur.
Ja.
Je Cornelia wordt er knettergek van.
Ja.
Jij stug doorgaan. Maar op een gegeven moment heb je dat een maand of twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht gedaan. En je voelt je nog steeds incompleet.
Ja.
Nou, dus dat werkt, wordt hem dan ook niet. En dan ga je nog steeds in de droom. Siebe, de echte persoon, die ligt nog gewoon lekker te ronken. Maar subject Siebe, die in de droom gaat nog verder op zoek. En nog weer een guru. En die moet je weer wat anders doen. Dat werkt ook niet.
Nee.
En op een gegeven moment komt hij daar onder een boom ook weer Siebe tegen. Hè? Want het is allemaal nog steeds je eigen droom. Dus het is allemaal nog steeds Siebe die dat droomt. Komt hij weer een Siebe tegen ergens. En die zegt, nee joh. Ja, nee, natuurlijk werkt het niet.
Oh, dat was, sorry. Ja.
Goedemiddag, gezondheid.
Ja.
Ja.
Nou, dit staat er goed op, hoor, denk ik.
Nou, het is wel een teken van spirituele groei. Dat komt er een hoop in beweging.
Ja, het is een grote uitademing, hè? Een grote negatieve energie.
Even samen Brahman ademen, heet dat. Of ja. Brahman niezen, of nou, whatever. Anyway, je komt dan dus een gewone Siebe tegen. En die zegt, Nee, natuurlijk werkt dat niet. Want wat jij zoekt, dat is dit al. Wij, jij subject Siebe en ik hier zit onder een boom Siebe en guru Siebe en al die en het vliegtuig en de hele mikmak. Dit is Siebe, die dit droomt. Wij zijn Siebe. Dus je zoekt iets wat we al zijn.
Ja.
Maar, dat is echt subject Siebe. Oh, maar hoe realiseer ik me dat dan? En dan zegt de normale Siebe, nee, dat realiseren is, je hoeft je niks te realiseren, want dit is het al. Je valt niks te realiseren, dit is het. Inclusief het realiseren, inclusief het niet realiseren, maakt allemaal geen zak uit. Dit is de droom.
Ja.
Er valt niks te vinden. Dit is het al. Dit is het al. Inclusief het zoeken, maar je bent al waar je wil zijn.
Ja, maar dat, weet je, dat is dus een moeilijk stapje, hè?
Ja, want het is geen stapje.
Ja, in de droom wel, hè? In de droom is het een stapje. Want dan zegt iemand dat tegen jou. Want dat zeggen wij dus ook vaak wel tegen elkaar. En ook andere mensen die hierin geïnteresseerd zijn, die andere drie... Die zeggen we dat ook heel vaak tegen. Zeggen we dat
verder
ook?
Gaat het heel goed met Laie Friet, maar daar komen we dadelijk nog op terug.
Ja, we zeggen we dit is het al. Hè? Dat zeggen we dus toch wel geregeld tegen elkaar. Alleen, het is. Ik vind het soms moeilijk om me dat voor te stellen. Snap je? Dus, en dat komt waarschijnlijk omdat ik steeds maar denk dat er natuurlijk iets bereikt moet worden.
Ja.
Hè, dus dat verhindert dat ik kan denken. Of dat ik, zullen we zeggen, even pauzeer en me realiseer. Ja. Van, oh ja, maar dit is het al. Hè, dus ja. Maar ik vind dat soms wel lastig. Heb jij dat ook niet?
Ja, wat er, en dat vond ik ook wel. Ik had zo'n, die zou ik ook in de show notes nog zetten. Dat filmpje van Hill Dwoskin, dat is op YouTube te vinden, heet Practical Freedom.
Oh ja, geluisterd, ja.
Ja, en nou, dat is eigenlijk ook gewoon dit verhaal, heeft hij van ons gejat. Letterlijk bijna. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar wat hij daarin zegt, vind ik wel heel interessant. En dat ben ik mezelf ook al gewaar geworden. Je komt op een gegeven moment in een soort loopje terecht. En dat is een beetje zo'n fractal loop, noem ik dat. Of een soort fractal zoom. Ik weet niet, misschien kennen mensen, weten niet mensen wat een fractal is. Maar dat fractal is zeg maar een vorm. Stel je voor een boom. En die boom heeft takken. En op het moment dat je dan inzoomt op een tak, blijkt die tak precies dezelfde vorm te hebben als de boom. En die tak heeft ook weer vertakkingen. En als je daarop inzoomt, heeft dat subtakje ook weer dezelfde vorm als de tak en als de boom.
Ja.
Dus als je nou bent ingezoomd ergens heel ver en je zoomt uit, oftewel je wil een hoger niveau bereiken, dan zie je weer precies dezelfde vorm. En dan zoom je nog verder uit, zie je weer dezelfde vorm. En dat gebeurt hier ook een beetje mee, want het ikje denkt dan op een gegeven moment, oh, wacht even, ik snap het. Ja, ik snap het, dit is het al.
Ja.
Yes, nu heb ik het gevonden. En dan kan er weer een besef komen van, oh, wacht even, nee, maar dat ik dan denk dat dit het al is en dat ik het heb gevonden, is natuurlijk ook gewoon wat er gebeurt. Oh, dan is dat wat er, nee, oh nee, dat is ook niet wat er gebeurt, want dat is ook wat er gebeurt. Ah, en dan kom je in een soort visueuze, ja, loopje terecht, waar je dus het ikje nooit uit kan komen.
Nee. Nee, wat ik dus regelmatig gedacht heb, is van nou,
dan ging het al mis. Ja,
dan gaat het al mis. Zeg, ik denk dan van, oh, wacht even, om daar te komen, moet ik dus denken, dit is het al.
Ja.
Dat ga ik dan denken. Dan denk ik van, dat is een soort van magie, heeft dat. Hè? Van, goh, ja, als je dat nou maar denkt, dan raak je vanzelf in die verlichte toestand. Wat natuurlijk ook weer onzin is, want er is geen toestand. Er is gewoon alleen wat er is. Maar dat ik denk dat dan. Hè?
Ik ook.
Ja, en dat kunnen wij, maar heel moeilijk afleren. Of wij kunnen maar heel moeilijk in dit is het zitten.
Nou ja, ik heb het idee dat maar dat is ook gewoon wat er dus gebeurt. Maar dat, ik hoor het wel vaker dat dan gebeurt. Ik merk wel bij mezelf, en ik vertel het even in een dualistische vorm of zo, want anders dan wordt het heel vaag luider. Maar wat ik wel bij mezelf merk is hoe vaker ik hier me bewust van word, dat er dus een zoekend iets is, een zoekende energie die zichzelf Gijs noemt en die dus niet tevreden is met wat er nu is. En die de hele tijd wel iets ziet wat gefixt moet worden of gerepareerd. Maar hè, ook al is het een keer een pijn in de knie of is het een loopneus, dan moet de hele tijd worden opgelost. Weet je wel, je internet loopt vast of whatever. Dan moet de hele tijd wat gefixt worden. En iets in mij denkt, als ik dat nou maar allemaal gefixt heb, die hele to-do-lijst heb afgewerkt met doelen en klusjes, nou, dan is er eindelijk rust.
Ja.
En dat werkt nooit, want het is eindeloos wat er nog kan gebeuren. En wat je nog op te lossen hebt, want dat is gewoon een eindeloze lijst. Die ga je nooit bereiken. Er gaat altijd wel weer iets nieuws mis in het leven.
Ja.
En dat is ook gewoon wat er is. En ik merk, dat is best wel verwarrend, vind ik zelf. Ja, want je komt in dat denkloopje terecht, wat best wel verwarrend is voor het ikje. Maar hoe vaker je daarin komt en dat realiseert, sluit die ook steeds sneller kort of zo. En heel langzaamaan verliest dat zoekende stukje energie, verliest daar momentum of zo. En dat is nog steeds dezelfde droom, die dan, ja, waarin het zoekende ik dus momentum verliest, maar dat is dan wel wat er gebeurt.
Ja.
Maar ja, dat vond ik dus zelf ook wel grappig. Al die, zelfs de non-dualiteitssprekers, nou, daar schaar ik ons nog even niet onder, maar dan heb ik het over zo'n heel Dwoskin of een Jim Newman of een Tony Parsons, degene die echt die ja, die echt non-dualiteit als geen boodschap hebben of als een non-boodschap. Ja, dat is ook gewoon de droom die gebeurt. En zij, een aantal van hen zeggen dan dat hun gevoel van een afgescheiden ik is weggevallen. Maar dat wegvallen is ook iets in de tijd. Want eerst was het er wel, toen was het er niet.
Ja.
Dus dat is nog steeds de droom.
Ja, en dat is
en daar
dat
kun je
dan
dus
ook,
nooit uit.
Nee, maar dat vind ik dus ook eigenlijk een beetje frauduleus, hè, in zekere zin. Want ze spiegelen ons natuurlijk ook voor dat wij dat ook kunnen bereiken.
Nou,
of in ieder geval dat wij ook bij ons dat ook kan wegvallen. Toch?
Ja, maar dat is wel een heel groot verschil wat je nu zegt. Want Neo-Advaita, of ja, hoe zeg je het, de radicale non-dualiteit, die zegt dat je er, ja, dat dit is wat er is en er gebeurt wat er gebeurt. En dat is allemaal deel van de droom, inclusief het wegvallen van het ikje. En als dat gebeurt, dan verandert de droom enorm omdat dat zoeken stopt. Maar ook dat is deel van de droom. Dus er is geen boodschap. Zij zijn geen leraar. Zij praten hier gewoon over punt. Maar je hebt er geen zak aan, wat ze zeggen.
Dat vind ik wel een leuk uitgangspunt. Je hebt er geen zak aan, wat ze zeggen, ja.
Ja, en ze zeggen ook wel eens, ja, we snappen eigenlijk niet waarom mensen naar deze meetings komen en waarom ze ervoor betalen. Dat vragen we ons echt af, want ja, je hebt er echt geen drol aan.
Dat is dus de ene stroming. En de andere
stroming
is een beetje de guru-achtig, hè? In zekere zin.
Ja, dat is Eckhart Tolle en dat is Rupert
Spira. Er is een pad.
Ja, nou, ze zeggen in principe inderdaad, dit is alles wat er is. En het probleem is het separate ikje. Maar daar kan jij van afkomen als je deze oefening maar doet.
Ja.
Ja, en die oefening is in de tijd, dus die is gewoon hartstikke duaal. En dat zegt bijvoorbeeld Andreas Müller ook wel. Ik kan hier geen compromis op sluiten. Dat gaat gewoon niet. Want op het moment dat ik een wat voor een oefening dan ook aanbied, bekrachtig ik juist aan het afgescheiden ikje wat heel erg op zoek is, dat er dus iets te vinden valt.
Ja.
En dan maak ik het lijden erger mee. Dus dat doe ik niet.
Nee.
En ja, dat vind ik op zich wel fair. En ik moet zeggen dat ik dus met goeroes ook steeds meer denk, ja, dit is gewoon wat er gebeurt. En dat is prima. En als je er wat aan hebt, hartstikke mooi. Dat is ook gewoon wat er gebeurt.
Ja, als je er al binnen loopt, ook prima.
Ja, dat is allemaal de droom, weet je. En het ene stuk van de droom is niet meer of beter of slechter dan het andere stuk. Dat maakt.
Oh, is het ook mogelijk trouwens nu, dat valt me nu te binnen. Sorry dat ik je onderbreek. Maar is het ook mogelijk om het te zien als een spel? Dus dat die droom, dat het spel is, het ego-spel. Waarin het ikje van de objectieve werkelijkheid afgescheiden is.
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Het is een spel wat het ene met zichzelf speelt. Dus en dat is natuurlijk het paradoxale eraan. Maar
maar als je dus buiten het spel gaat, dan of daar, maar, daar niet in kan zit, dan dat, ja, dat is natuurlijk geen weg naartoe. Dat is, vind ik, ook een beetje ingewikkeld. Maar goed, dat als je dus buiten dat spel en die regels van dat spel staat, dan zit je in het non-duale.
Ja, maar dan is het dus een ik, die een non-duale ervaring heeft.
Ja.
En dat is hartstikke duaal.
Ja.
Dus ik denk dat dit het een beetje is. Je komt hier gewoon als ikje niet uit.
Nee,
en als je,
maar nee, sorry. Sorry, ga
verder.
Nou ja, kijk, ik zit hier natuurlijk enorm veel over na te denken. Hè? En toen jij zei op een gegeven moment, de vorige keer, zei jij toen we elkaar ontmoetten, zei je van, mijn kinderen vinden het hartstikke leuk om hier naar te luisteren. Dus je hebt twee zoons. En die luisteren hier heel graag naar. En toen dacht ik van, goh, zouden we dat wat we net hebben besproken nou ook kunnen uitleggen aan kinderen?
Nou, die van mij, die snappen het eigenlijk heel makkelijk. En ik weet niet of dat komt omdat het zoeken nog niet zo heel erg bekrachtigd is. Hoe jonger de kinderen natuurlijk, hoe minder dat erin wordt geramd. Dat het alleen goed is als je goede cijfers haalt en als je carrière, weet je, dat soort dingen zijn zij op zich nog minder mee bezig. Dat is wel een mooi bruggetje naar ons thema van vandaag, waarheid.
Ja.
kinderen, tenminste in mijn ervaring althans, hebben nog niet zo'n behoefte aan een vaste waarheid. Ik kan misschien zeggen de ouders of zo als stabiele factor, zoiets misschien. Maar voor de rest zijn ze heel flexibel in switchen van standpunt of anders tegen dingen aankijken. Of dat zijn een beetje gummiballetjes, die gaan overal wel in mee.
Ja.
Ook in als je dan een vervelende ouder hebt in een vervelende context of moreel of whatever.
Ja.
Ja, die zijn flexibel daarin nog.
Ja, dat zijn de reacties die ik krijg op onze podcast zo af en toe. Zijn dus eigenlijk meer van, wat willen jullie nou eigenlijk? Wat is het nou eigenlijk? En zeg nou eens wat het is, hè? Zeg nou eens wat waar is, hè? Ik had laatst een collega, het was een hele leuke avond over humor. Voor eerstejaars studenten hadden we gegeven. Oh ja. En ik zeg dus tegen die man, best een heldere denk. Ik zeg, wij hebben een podcast over non-dualiteit, hè, onder andere. En ze zeggen, wat is dat dan? Ik zeg, dat is egoloos. Hè. Het is een toestand waarin er dus geen duale begrippen zijn. Maar eigenlijk weet ik het ook niet precies.
Marketing blijft ruk. Daar moeten we echt wat aan doen.
En toen zei hij van, maar dan stelt het niks voor.
Nee.
Als je het niet kan definiëren, stelt het niks voor.
Klopt.
En toen zei ik van, ik zei even, ik zou er eens over nadenken. Ik denk, weet je wat, ik ga een beetje bluffen. Maar dat is het natuurlijk wel, hè? Want je gaat er wel een beetje buiten de gebaande paden, hè? Ook buiten de wetenschap. Ja. Want in de wetenschap, je moet altijd weten waar je het over hebt. Daar was hij heel erg op geconditioneerd.
Maar als ik het ikje weer, die wil grip, die wil snappen, die wil begrijpen, die wil bereiken. Hè,
en anders is het onzin.
Anders is het onzin, ja.
Ja, dat vond hij heel duidelijk. Anders is het onzin. Maar dat is het complexe van onze zoektocht, zou ik haast willen zeggen. Is dat wij die vastigheid niet zozeer kunnen bieden.
Nee, en dat is voor het ikje natuurlijk heel naar.
Ja.
Kijk, je zou nog kunnen zeggen tegen tegen iemand die je tegenkomt, die dat dan zegt van dit is onzin. Zeg je, kijk, het mooie is, het ene, het tijdloze waar we het over hebben, zou je ook onvoorwaardelijke liefde kunnen noemen. En dat is inclusief alles. Dus ook inclusief onzin.
Ja.
Dat maakt het juist zo mooi. Dus wij zijn het gewoon compleet eens.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, dat had ik moeten zeggen.
Eigenlijk wel. Ja.
Jij wou een bruggetje maken.
Non-duale marketing 101, huppatee.
Ja, de marketing hebben we het zo meteen denk ik misschien nog even over. Maar jij gooide het nieuwe thema erin, wat is waarheid? Hè? Dus, je zei net, kinderen zijn daar flexibeler, gaan daar flexibeler mee om.
Ja.
Mijn kinderen zijn al wat ouder, dus die zijn dus wat minder flexibel. Mijn kinderen zijn 19 en 22. Dus, en daar heb ik ook hele discussies mee, hè, van hoe zit het nou eigenlijk in de wereld? En hoe moet je je nou redden? En daar verschillen de meningen dan over, enzovoort. Maar waarheid. Waar zullen we beginnen?
Nou, wat ik een mooie aanleiding vind is dat... ik heb als kind sowieso al een soort van... dat doe ik vaak heel erg uit naïviteit, hoor. Gewoon spontaan, als iemand wat zegt, dan zie ik er altijd de andere kant van. En dan zeg ik dat gewoon, want dat valt me dan op. En ik heb door de jaren heen wel gemerkt dat mensen er heel erg pissig van worden. Niet altijd, maar vaak wel. Omdat ik dan aan hun waarheid torn. En dat valt meestal niet in goede aarde. En ik denk hoe zoekender je bent. En als je denkt het gevonden te hebben ergens in een idee of in een concept of in een geloof of in whatever, vul maar wat in.
Ja.
In een carrière. En je tornt daaraan dat dat misschien toch wel eens niet gaat opleveren wat diegene dacht. Of niet de waarheid blijkt. Ja, dan ontstaat er enorm veel verzet.
Ja.
En... ik was, 20e jaren was ik op vakantie en toen waren we in de Ardennen en toen was er een Hare Krishna klooster. En daar kon je rondleidingen krijgen. Nou, het leek ons wel lachen, dus wij daarheen. Of gewoon ook interessant, hè? Lachen als in de zin van, zoals je dat zegt, zit in de band, lachen. Maar dat betekent, nou, lijkt me best boeiend.
Ja.
Dus wij daarheen. En we kregen een rondleiding van een levende Hare Krishna. En die vertelde zo het een en ander. En ze hadden daar dus ook een guru. En ik weet die naam nog. Ik heb hem ook aan mijn zoontje geleerd voor het geval ze de letter S nodig hebben in de letterboom. Maar dat is Sri Srimad AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En daar hebben ze ook een mooie, ik wil nog één keer zeggen, Sri Srimad AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Ja, er zit één foutje in, hè? Dacht ik. Niet.
Jij was daar namelijk ook.
Ja, ik was het, ja. Maar...
ja, godver, ik zie het hoofd, inderdaad.
Nee, maar ja. Goed, dus heb je kinderen geleerd en je was daar. En wat gebeurde daar toen?
Nou, dat was wel dat ging dus ook helemaal per ongeluk. Overigens, dat is best interessant. Ze hebben daar een heel ritueel rondom eten. Daar gaat zo dadelijk mijn per ongeluk waarheidsinterventie ook over. Maar zij offeren al hun eten. Je komt dan in een soort zaal en daar staat een heel groot, soort podium als het ware, met verschillende traptredes. En er staan allemaal super veel gekleurde, ik weet niet of ik het helemaal nog goed herinner, maar volgens mij waren het poppen van al hun goden. Als ik het fout heb, corrigeer me maar, beste luisteraars, als jullie Hare Krishna mochten zijn. Maar in ieder geval een heel bastion aan poppen en daar werd dan het eten aan geofferd, maar dan heel ritueel. En dan pas mocht je het opeten, maar dan was je zo, een uur, in orde van grootte van een uur mee bezig.
Ja, dus een uur voor lunchtijd gingen ze daar al aan beginnen, want ze hadden natuurlijk honger. Ja,
ja. Toen dacht ik, nou ja, obese word je hier niet. Want als je kist in hebt in een lekker snackje, dan denk je, nou ja, goed, als ik weet hoeveel moeite dat kost, laat maar.
Ja.
Maar goed, toen kwamen we een stukje verder en toen vertelde hij dus over een eetgewoontes. En ja, toen begonnen bij mij toch wel wat vraagtekens zo te komen. En hij zei ze van, bij ons is zeg maar eten wat in het licht groeit, is heilig. Dus appels en bessen en dat soort zaken, die mogen we eten. Maar dingen die in het donker groeien, zoals aardappels en champignons, die niet. Alleen toen zei hij, en het allerheiligste is koemelk. Dat is het heiligste wat we kunnen, dat is voor ons heilig. Echt het meest heilige wat we kunnen eten. En toen ging soort van geautomatiseerd mijn vinger omhoog. En toen mocht ik ook wat zeggen. Toen zei ik, dat vloepte eruit, hè. Ja, maar in een koeienuier is het bij mijn weten toch best wel donker. Dus hoe past dat dan binnen de filosofie van in het licht? En toen heb ik een van de meest moordende blikken gekregen die ik ooit gehad had. En toen was het een tijdje stil. En toen zei hij, ook op deze toon ineens, zoals het blije Hare Krishna gevoel was ineens weg. Hij zei, die koe staat in het licht. En toen gingen we direct verder naar de volgende kamer, want er werd wat anders uitgelegd. En ik had nog wel wat vragen, maar ik werd ook gewoon straal genegeerd. Die man was duidelijk pissed off dat ik dus vraagtekens had gesteld bij zijn waarheid. Die ik best terecht vond trouwens, maar... Ja, ik vind het dus heel interessant en dat is volgens mij dus ook, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, het zoekende ikje die dus gewoon ergens aan vastklampt. En als je daaraan komt en waar het zich aan vastgeklampt heeft, dan breekt vaak wel de hel los.
Ja.
Ja, is dat ook iets wat jij...
Breek me de bek niet open. ik ben natuurlijk wetenschapper, dus... En in de wetenschap gaat het erom om erachter te komen hoe dingen zitten. Dus wat ze zijn en hoe ze werken.
Officieel.
Officieel. Hè? Dus, en daar hebben we dan methoden voor. Hè? Bijvoorbeeld in de psychologie is het experiment is dan heel dominant momenteel. Al heel lang trouwens weer. Al een jaar of 10, 15. Is dan waarheid is datgene dat krijg je door de werkelijkheid te manipuleren en te kijken wat er dan gebeurt.
Ja.
Dus wat er dan verandert. Dat is het experiment. En op die manier verkrijg je waarheid over de processen die daar dan aan de gang zijn.
Ja.
Dat heeft ook heel erg met oorzaak-gevolg te maken. Allemaal dingen van het ikje, hè, natuurlijk. Maar er zijn ook wetenschappers die zeggen van... want je moet eigenlijk gaat het om het redeneren. Dus je moet door redeneren moet je achter de waarheid komen. En je moet argumenten wegen en argumenten voor pro en tegen moet je wegen. En als je dat goed gewogen hebt, dan benader je de waarheid. Er is een enorme discussie over... Kijk, wetenschappers zijn heel voorzichtig geworden met zeggen van dit is waar.
Ja, nou, dat is wel terecht, denk ik.
Ja, dus in deze tijd. Alleen, dat is dan wel vervelend. Want ze komen dan bijvoorbeeld tegen mensen die een complottheorie aanhangen, die daar totaal geen moeite mee hebben met te zeggen dit is waar, vanuit een eigen opvatting of ideologie. Daar doet mij die Hare Krishna ook een beetje aan denken. Hè? Dus dat is dan een soort van ideologie die niet helemaal logisch is.
Ja.
Maar die wordt aangehangen en als de waarheid. En ja. die mag ook niet betwijfeld worden, stel je voor. Want wat gebeurt er dan met al die melk? Die wordt dan opeens niet meer opgedronken, of die is niet meer onderdeel van het ideologische systeem. Dus ja, goed, waarheid is...
Koeienvereniging
in mijn
Nederland
relatief.
Helemaal pissig.
Zeg je?
Koeienvereniging België helemaal pissig.
Ja. Om allemaal met tractoren op de weg. Om te protesteren.
Ja. Ja, maar dan heb je dus een deel van waar je zelf aan hebt vastgeklampt, dat valt dan weg.
Ja.
En dat is dus wel bijzonder, want ik denk dat dat wel een deel van het ikje is. Het ikje is natuurlijk de hele tijd op zoek naar een soort houvast. Hè? Van als ik nou maar ergens iets permanents heb, nou dan heb ik vrede. Weet je, als er een soort absolute staat bereikt wordt. Maar die is niet te halen in gewoon de droom, want de droom verandert continu. Verandering is het enige wat constant is, zou je kunnen zeggen. Dus die staat is er überhaupt niet. Dus iedereen weet denk ik heel diep van binnen dat hun waarheid ergens een slechts tijdelijk is op zijn minst. Of een illusie of hoe je het wil zeggen. En houdt zich toch maar voor dat het toch echt de absolute waarheid is. Ja, en daar kom je
vroeg
of laat.
Nee, maar dat weet niet iedereen. Dat betwijfel ik. Dat weet niet iedereen diep van binnen. Dat is het probleem. Kijk, er zijn mensen die houden die
niet
put,
bewust.
De deksel van die put, zullen we zeggen, van de twijfel bijvoorbeeld. Hè?
Ja. Ja.
Houden ze enorm stevig op.
Ja.
Want wat gebeurt er in hemelsnaam als je gaat twijfelen aan wat je al die tijd geloofd hebt? Dat is verschrikkelijk. Voor het ego, hè, dan.
Voor het ego, ja. Ja, precies. Nee, in de praktijk verandert er geen zak. Maar, ja.
Nee.
Nou, ik moet wel even, dat schiet me in één keer weer door mijn hoofd. En ik wil ze toch even een pluim geven. Daar was ik serieus echt van onder de indruk. Inmiddels doen ze het niet meer trouwens. Er belden altijd Hare Krishna's aan bij ons. Sorry, nou zeg ik het helemaal verkeerd. Jehovah's. Ik zet me in de Hare Krishna's stand.
Ja,
even schakelen van Dinter. Jehovah's. En die, dat is heel aardige mensen. Die wilden dan, kwamen dan met hun blaadje de wachttoren. En ik vond het altijd wel leuk om gewoon... Ja, ik ben altijd geïnteresseerd in andere perspectieven. Dus ik wilde wel het gesprek met ze aangaan. Ik had er wel gekaderd dat ik geen Jehovah ging worden. Maar dat ik het wel leuk vond om er met ze over uit te wisselen. En op een gegeven moment kwamen ze met een passage uit de Bijbel aan. En ik weet hem niet meer exact letterlijk uit mijn hoofd, maar nog wel waar het om ging. Het ging om een zin en daar stond in iets als God zond Jezus naar de aarde, zodat hij kon boeten voor zijn zonde of zoiets dergelijks. Ja, het klopt niet helemaal, maar het ging om die hij in die zin, die kon slaan op Jezus of op God.
Oh ja.
Maar dat was niet helder uit de context, ook niet echt.
Nee.
En ik vroeg dat dus van, goh, maar waar slaat dat dan op? Want het kan op twee dingen slaan. En dat wisten ze niet. En toen zeiden ze dus, ja, die zin klopt niet helemaal, maar in ieder geval, het ging wel dus dat hij op God of op Jezus kon slaan. Toen zijn ze dus teruggegaan in een geloofsgemeenschap of whatever het heet. En ze hebben dat besproken blijkbaar. Ze kwamen een tijdje daarna weer aan de deur. Ze kwamen erop terug en... Ja, ik was best wel verrast, want ze zeiden dus... Ja, we hebben het besproken, maar we weten het niet.
Oh?
Ja, ik was ook even helemaal met stomheid geslagen. Ik denk, zo, dit vind ik best tof dat je dat durft toe te geven als je... Nou ja, mijn idee was dat Jehovah's best wel enorm strak vasthouden aan hun geloof.
Ja.
Terwijl dit toch een soort van toegeven van geen idee. Ik vond het wel heel strak.
Ja.
Ja, en ze hebben dat nog een keer gedaan trouwens. Toen, dat is een ander voorbeeld. Nou goed, we gaan niet anekdotisch worden hier, maar ze hebben dat nog een keer gedaan. En ik was daar best wel Ja, dus
dat is best wel eerlijk. Dan heb je een overtuiging, zeg maar. Hè? En die overtuiging die ben je bereid om op losse schroeven te zetten. In mijn ogen is dat echt puur wetenschap. Is dat je wel een overtuiging kan hebben. Maar dat je als die niet blijkt te kloppen, dat je die dan ook weer kan verlaten. En dat je dan weer. Ja. Het is wel een groot zoekproces, wetenschap. Hè? Dus in dat opzicht heel erg ego. Heeft ook wel leuke dingen opgeleverd, hoor. Penicilline bijvoorbeeld. Ja. Dat was dan meer een ongelukje eigenlijk, hè, penicilline.
Ja, de meest briljante dingen zijn ongelukjes toch, Steven?
Ja, de meest briljante dingen zijn ongelukjes.
Maar tijdens het zoeken kom je natuurlijk dat wel tegen. Als je niet zou zoeken, kom je ook geen penicilline tegen. Dus
nee.
Moeten we eerlijk in zijn, ja.
Ik moet, want daar wil ik nog wel iets over zeggen. Ik heb een artikel gelezen, dat heb ik ook altijd even bewaard, omdat ik erg geïntrigeerd was over de titel. Want in die titel stond dat... gaf iemand toe dat hij een hele sterke overtuiging had dat kleurrijke scholen slecht onderwijs zouden bieden. En zij was zelf dus directeur van een witte school, een Montessori school. Met eigenlijk een hele geringe variatie in intelligentie en achtergrond. Hè? Dus het zijn eigenlijk allemaal heel... Het is allemaal heel mono. Hè? Het zijn allemaal van die bakfietskindertjes. Zij ging dus toch op onderzoek uit naar die kleurrijke scholen met dat vooroordeel in haar hoofd.
Ja.
En zij heeft nu een boek geschreven waarin ze 15 lessen formuleert over kleurrijke scholen die haar oorspronkelijke overtuigingen totaal tegenspreken.
Oh, wat goed, wat cool.
Nou, dat vind ik echt, A is het lef hebben. Maar B, ga maar eens kijken dan.
Ja.
En dat heeft ze dus gedaan. Ze heeft gesprekken gehad met directeuren van die scholen. Ze is daar gaan kijken, ze is naar de lessen gaan kijken. Hoe geven ze daar rekenles? Wat zijn dat nou inderdaad allemaal van die potentiële crimineeltjes, hè? Kleurrijke kinderen die eigenlijk totaal geen zin hebben in leren. Was helemaal niet zo. Het waren zeer gemotiveerde kinderen. Ze wilden echt iets worden in het leven. Dat waren allemaal van die opvattingen die ze dus daar vooraf over had. Dat is in mijn ogen is dat wetenschap. Dat je bereid bent om wat je denkt dat waar is, om dat te verlaten.
Ja, helemaal eens. Nou ja, ik denk... Ik heb natuurlijk ook al enorm gezocht in mijn leven. Nog steeds gaat dat af. Dat gaat een beetje aan en uit bij mij op dit moment. Alleen mijn zoektocht heeft zich eigenlijk gericht op het vinden van een absolute waarheid. En in die zoektocht heb ik was eigenlijk best wel wantrouwend. Zo gauw ik weer eens iets gevonden had, of dacht gevonden te hebben, ging ik toch altijd weer heel snel op zoek naar wat klopt hier niet aan. Want is dit het dan echt?
Ja, nee, ik heb een deel van die zoektocht van jou meegemaakt, hè?
Ja.
Dat je dacht dat het in de humor zat, dat je dacht dat het in de nul zat of zoiets. En allerlei fases in aan te wijzen die nu op de vuilnisbelt van de zoektocht liggen.
Grote vuilnisbelt van de zoektocht. Hele grote vuilnisbelt.
Dat
klopt.
Ja.
Ja, maar dat je kan ze eigenlijk twee kanten op. Of je kan inderdaad gaan zoeken naar het absolute... om gewoon alles in twijfel te trekken wat je kunt betwijfelen... in de hoop dat je iets gaat vinden wat die twijfel doorstaat. En dan kom je uiteindelijk bij non-dualiteit uit... waar überhaupt twijfel niet meer werkt. Dus dan valt het hele zoeken in principe zelfs weg. Of je kunt je enorm vastklampen aan een waarheid, willekeurig welke, maakt niet uit. En daar dan radicaal in gaan geloven en alles wat er niet mee te maken heeft kapot proberen te maken.
Ja.
Dat zien we natuurlijk ook bij sectes en bij politieke filosofieën. Dat wordt dan steeds radicaal. Of bij voetbalclubs, weet je. Dan op een gegeven moment is het, als jij niet bij mijn club hoort, dan moet je dus dood.
Ja.
Volgens mij is het een beetje dat soort... Ja, dat zijn de twee uiterste polen van het zoekgedrag van het ikje of zo.
Ja, dus daarom zou
en beide werken natuurlijk niet, maar... Ja.
Nee, beide werken niet. Daarom zou ik ook waarheid willen definiëren als datgene wat je denkt dat waar is.
Oh, mooi. Ja.
He, dus het is niet zo. Want daar zit ook een overtuiging natuurlijk in. Dat ik denk dat die absolute waarheid. Waarschijnlijk voor ons verborgen zal blijven forever.
Ja. Ja.
Dus die is er misschien niet eens. Ja, misschien is dat wat er is.
Dit? Ja, dit. Ja, precies. Ja,
dat is het. Dit. Dat is de waarheid. Ja, dat is waar. Maar
dat betekent dan meteen niks meer.
Nee, dat betekent dan niks meer. En dat is dan ook een beetje. Hè, we hebben ook zo'n appgroepje, weet je. Dat is dan ook een beetje de over non-dualiteit. En dat is dan ook een beetje, zal ik maar zeggen, de makker van zo'n groepje is dat. Dat schiet dan heel erg heen en weer tussen van, nou ja, dus dit is het, hè? Of enerzijds, ja. Hè? En dan anderzijds, dan komt daar weer een ja maar, en dan komt er weer een ja maar, ja maar, dat en dat en dat, daardoor is het dan eigenlijk toch niet zo. Dat swingt enorm heen en weer. En dat is best een leuke discussie om te hebben. Het brengt je niet zo. Dus je moet echt heel erg goed beseffen dat onze gedachten over de waarheid, tenminste vind ik,
ja.
Onze gedachten over de waarheid, dat noemen wij de waarheid. Maar het is niet zo dat Baudet alles weet. Dat is niet zo.
Nee, of wie dan ook.
Of wie dan
wij
ook.
Niet, weet je. Nee. Het is...
Of Frans Timmermans. Of die vrouw van de Partij voor de Dieren... die er nou uit het hok gekieperd wordt.
Ja, sinds Marianne Timmer het stokje heeft overdragen... weet geen kip meer hoe de aanvoerder van de partij... dat was niet bewust. Geen kip meer hoe de aanvoerder van de Partij voor de Dieren is.
Nee. En uiteindelijk is het
net als wij
allemaal...
een marketingprobleem. Dat is een bruggetje.
Ja. Maar wacht even, maar dan wil ik nog even één grapje maken. En dat is dus eigenlijk allemaal...
Daar komt ie.
Het is eigenlijk allemaal in de Partij voor de Dieren allemaal haantjesgedrag.
En dan vinden wij het gek dat er niemand naar ons luistert.
Ja. Nee, dus de luistercijfers zijn toch zorgelijk.
Ze zijn best oké.
Okay. Ze zijn best oké. Okay,
250
maar...
beluisteringen.
Ja.
Inclusief mijn kinderen en ikzelf en jij.
Ja.
Dus je moet natuurlijk wel een aantal van aftrekken van,
van onze
eigen
goed.
Familie en zo. Dat mag je dat meetellen? Nou, misschien niet echt.
Buiten deze bijeenkomst, buiten deze podcast om, hebben wij al tegen elkaar gezegd van ja, doen we het daarvoor? Nee, daar doen we het niet voor.
Nee.
We doen het omdat we dit leuk vinden. En misschien levert het ook voor een kleine groep volgers levert het ook iets op.
Ja.
Die vinden het wel interessant, die zetten het wel aan het denken.
Onze doelgroep is natuurlijk vrij klein. Want je hebt natuurlijk die twee polen waar we net een beetje opkwamen. De ene is de dit is de waarheid pol. Nou, die gaat niet bij ons uitkomen, want ja, dat werkt niet.
Nee.
En de twijfelen aan alles pol. Nou, die zal misschien is dat uiteindelijk de groep die uitgezocht raakt en dan non-dualiteit tegenkomt en ergens zoiets heeft van, hey,
ik wil daar meer over weten.
Ja, dit is iets die zegt dat hij het niet is. En dan ergens zit hier dus... Het resoneert ergens mee.
Ja, het resoneert.
Het resoneert ergens mee. Ik voel dat
enorm interessant, trouwens. Enorm interessant.
Nee, maar ik vibreer op diezelfde frequentie als deze boodschap.
Ja.
En dan gaan ze toch naar ons of een van de andere non-dualiteits... en dan de radicale variant dan luisteren.
Ja.
Maar dat zijn natuurlijk maar heel weinig mensen... die zo gefrustreerd zijn van hun zoektocht... dat ze ontdekken dat het zoeken zelf het probleem is... en dan dus hierbij uitkomen.
Ja.
Maar
ja,
dat is maar een heel klein clubje. Sommigen hebben zich vastgeklampt ergens aan... en de anderen zijn er driftig aan het zoeken...
Ja, en die zijn zo blind dat ze ons nog niet hebben gevonden.
Of heel boos worden als ze ons horen en direct 1 ster geven of 0. 0 sterren.
Ja, kun je dat doen? Kun je sterren geven aan onze podcast?
Vast wel. Ik heb geen idee, mensen. Ja, die heel Dwoskin, die zegt dat zo mooi op het einde van zijn filmpje. Please rate us with 5 stars.
Ja.
Ja, als je ergens 5 sterren kan vinden en je kan ze aan ons geven, hartstikke leuk. Maar ik
ja, je kunt ze ook via e-mail sturen, hè? Dus prima.
Dat, wij verwerken dat allemaal.
We verwerken het allemaal in ons onderzoeksrapport. Wat wij van het bestuur eens in. Oh nee, we hadden geen bestuur. Dus
ik zou even tussendoor. Ik werd. En ik ga er een boek van maken. Was een tip van een vriend van mij. Ik word af en toe benaderd door scammers. Ik heb je er ook wel eens wat van gestuurd, hè?
Ja.
En dan ga ik met hun in gesprek. En ik werd nu benaderd en ik dacht eerst, nou, jullie willen mijn bankrekening, hè, want dat is meestal het geval, of andere, een BSN-nummer of zoiets dergelijks. En mijn ding is, dat vind ik gewoon ter vermaak van mijzelf leuk, ik ga met ze in gesprek en ik laat dat gesprek langzaamaan steeds absurder worden. Ja. Tot ze op een gegeven moment denken, oké, deze gast is echt knettergek, en dan stopt op een gegeven moment stoppen ze het gesprek en dan zijn ze weg.
Ja.
Maar je kan best veel rare dingen met ze bespreken en hun input vragen over onderwerpen die niks te maken hebben met wat ze willen. Maar dan gaan ze, om jou aan het lijntje te houden, toch antwoorden. Dus dat is heel erg leuk om ze te kijken hoe ver je daarmee kan komen.
Ja, dus, maar dan moet je denken, is het nog iets preciezer dan wat je mij hebt gestuurd bijvoorbeeld, hè? Dat ging over een vacature. Hè?
Precies.
Ze hebben een vacature te bieden. En daar kun je de facto eigenlijk gewoon slapend rijk mee worden.
Ja,
dat is dat.
Ja, maar ik denk dus dat die specifieke, daarom kwam ik erop. Dat was, ik denk ik ook zelfs dat ze me daadwerkelijk wilden hebben als klikvee. Niet mij persoonlijk, want ze sturen dit naar 1 miljoen mensen natuurlijk. Maar ze kijken wie er hapt. Want ik kreeg een vrij uitgebreide functieomschrijving namelijk. En toen dacht ik, nou, dit gaat niet meer om phishing, want dit is wel heel, heel specifiek ook. En het klopt ook qua Engels en zo, allemaal gewoon goed. Het was netjes Engels.
Ja.
Dus ik dacht, volgens mij is dit wel een criminele organisatie. Maar wat ze nou wilden dat ik ging doen, is dat ik op producten ging klikken online, zodat het aantal sterren en het aantal recensies daarvan omhoog ging.
Oh ja.
Dus ik denk dat wij nog maar 1 optie hebben. Dat is deze gasten of vrouw. Ja, het zal wel waarschijnlijk een gast zijn geweest die ik voordeed. Dat zijn allemaal foto's van prachtige dames. Dus je denkt, nou, statistisch gezien, jullie hebben het zo vaak gedaan. Daar moet een keer een hele lelijke tussen zitten. Of een lelijke gast. Maar het is nooit een man en laat staan lelijk. Dat zal wel niet kloppen. Maar we kunnen ze wel nog benaderen. Of dat ze niet laaie friet willen gaan helemaal opklikken, zeg maar.
Ja, maar dan gaan we toch echt wel van het rechte pad af, hè, Gijs?
Zaten wij op een pad? Er is geen pad, zien we.
Jawel, maar dan, wij wilden juist geen...
Inderdaad. En ik vind dat dus ook met sterrenvragen. En ja, weet je, ik heb er ook wel een beetje... Het interesseert me eigenlijk ook niet zo heel veel.
Nee.
Of dat mensen nou veel sterren geven. Wat ik veel interessanter vind, is om met luisteraars een dialoog te komen. En een gesprek te hebben als ze vragen hebben. Of dilemma's. Of ze denken,
ik heb dat gesprek dus met mijn familie bijvoorbeeld. Hè? Die vinden het, die snappen het niet zo goed af en toe. Ze luisteren er ook niet naar. Ja, dat vind ik ook echt prima. Maar wat ze dan wel zeggen, ze zijn dan wel lief natuurlijk. Ze zeggen, ja, maar je blogs vinden we wel leuk.
Oh ja.
Ja.
Ik vind het dus wel bizar hoe ver mensen gaan in het verzamelen van die likes en die kliks, weet je? Dus en ik vind het dus zelf veel leuker om... Dus als jullie luisteren en denken, we snappen er geen zak van, of ik schiet hier heel makkelijk, logisch, allemaal hartstikke veel gaten in. Vinden we interessant. Dus laat ons alsjeblieft wat weten per e-mail. Die vind je op onze site. Vinden we leuk. Dus hoe meer input
van... Ja, maar misschien moeten we de oppositie gewoon nog wat meer aanwakkeren. Hè, dus dat we zeggen van... want we zeggen dat natuurlijk wel altijd.
Ja,
maar er komt nooit wat.
Nee, dat is wel waar.
Dus dat is eigenlijk toch een beetje een lege uitnodiging.
Maar wie is onze oppositie? Jehovah's niet, want die durven te twijfelen.
Nou, de mensen die niet naar de podcast luisteren, dat is onze oppositie.
Dus iedereen die niet naar ons luistert,
luister.
Ja, maar die kunnen we dus ook niet bereiken. Dus dan moeten we ergens buiten de podcast om de niet-luisteraars opzoeken.
Ja, maar daarom is het leuk als...
Maar dat is marketing, toch?
Ja, maar daarom is het denk ik leuk als we gewoon hier tussendoor ook nog eens wat andere dingetjes gewoon...
Ik voel een bruggetje. Is dit een bruggetje?
Een bruggetje
naar jouw eigen bedachte content. Nou, maak hem maar dan.
Nou, dan wil ik nog even mee wachten. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar ik had wel een quote van die mij heel erg intrigeert altijd. Hij is in het
Engels. De quote van de week.
De quote van de week is het volgende. Hij wordt toegeschreven aan Groucho Marx, maar hij is niet van Groucho Marx. Maar Groucho Marx heeft hem wel gemaakt. Het gaat als volgt.
De quote.
Time flies like an arrow. Fruit flies like bananas. En dat is moeilijk te vertalen in het Nederlands. Ik kan het wel even doen, maar dat is de grap natuurlijk af. Tijd vliegt als een pijl, hè? Dus het gaat heel snel. Ja. En fruit vliegt als bananen, maar fruitvliegjes houden van bananen.
Ja.
Dus en dat is de grap. En ik kan dat eindeloos zeggen tegen mezelf in mijn hoofd en het nog steeds grappig vinden, omdat het eigenlijk niet te kraken is.
Nee.
En het draait natuurlijk allemaal om de dubbelzinnigheid van flies. Maar dat snap ik ook wel. En toch vind ik het nog steeds grappig. En toch is het nog steeds iets wat me intrigeert. Hoe kan je dat nou bedenken? Het is toch raar?
Ja, ik had eerlijk gezegd die dubbelzinnigheid van de woordelijke dubbelzinnigheid nog niet eruit gehaald. Ik zat in mijn hoofd met fruit flies like bananas. Maar fruit is banaan. En ik vond het sowieso wel grappig dat iets zou vliegen als een banaan.
Ja, zelfs een appel vliegt dan als een banaan, hè?
Ja, en een banaan vliegt ook als een banaan. Dus alles vliegt als een banaan.
Ja.
Maar dat hele idee vond ik al zo absurd dat ik dat al grappig vond. En toen ging ik volgens niet verder nadenken over de rest van de grappen die erin verstopt zitten. Dus het is best een gelaagde, complexe grap.
Ja. Dus en ik denk, kijk, dit soort dingen is gewoon een marketingtruc natuurlijk om luisteraars te trekken, maar... het maakt het wel gewoon een stukje sappiger.
Ja, ik vind het. Ja, dat heel sappig. De sappigheid heb je goed verhoogd. Maar ik heb ook nog een quote. Zal ik ook nog een spreuk van de week doen?
Ja, doe er ook een. Ja?
Ja.
Ja.
Ja. Ik was een podcast aan het luisteren van iemand die satsangs doet. Ik heb geen idee hoe die gast heet. Maar in ieder geval een oudere vent, die doet satsangs. En daar zit een mevrouw in die satsang.
Maar wat is een satsang? Dan, kun je het even?
Oh, sorry, ja, beste luisteraars, wat de hel is een satsang?
Ja.
Satsang is een in de gewone non-dualiteit van dit is het pad naar geen pad hebben. Kun je dus gaan zitten met een goeroe. En die goeroe gaat dan iets vertellen of die gaat allerlei... Het is een vragenuurtje eigenlijk en hij vertelt wat zomaar spontaan over...
Iets...
Ja, over iets of over niks of over het iets dat niets of whatever. In ieder geval net als wat Eckhart Tolle doet voor een zaal. En net als wat, eigenlijk ook zelfs wat die radicale non-dualiteitse mannen zijn het trouwens bijna allemaal. Nou, er zitten ook een paar vrouwen tussen trouwens, gelukkig. Dus in principe zou je dat een bijeenkomst waar dat waarheid of het ontbreken van waarheid gedeeld wordt of zoiets, weet ik veel. Nou, deze glasheldere definitie, dat is een satsang. Anyway, daar zat dus die vrouw en die zei zo, ja, dat is Belgisch, ik ga mijn Belgisch accent even proberen. Ja, ik kan die vrede en zenstoestand wel ervaren. Dat zei ze, dat is meer Limburgs trouwens, maar maakt niet uit. Anyway, het antwoord was, ja, maar dat is de geur van de roos, maar niet de roos zelf, begrijp je? Ja, toen was het ongeveer even lang als net stil. En toen hoorde je haar zo, ja. En je hoorde aan die ja, nee.
Het kwartje viel niet. Het kwartje viel niet.
Ik begrijp geen hol van wat u nu zegt, meneer. Ja, die vond ik zelf wel heel intrigerend. En ze ging ook niet verder op in. Je hoorde gewoon, nou, ik snap hier echt helemaal geen jota van. Maar ze had ook niet het idee van, nou, dit slaat nergens op. En daar ga ik toch eens even wat vragen over stellen. Want ja, geur van de roos, maar niet de roos zelf. Sorry, nee.
Nou, dat is wel dat even terug naar waarheid, hè? Want Socrates was iemand die ook helemaal niet zo geloofde in de waarheid. Hè?
Ja.
Eigenlijk waar Socrates naar streefde, en dat zie je bij deze vrouw eigenlijk gebeuren, is naar een toestand van perplexiteit. Hè? Dat je perplex staat. Aporia noemt hij dat.
Oh, cool.
Dat je het niet meer weet.
Ja.
He, dus dat je denkt dat je een overtuiging had en dat je denkt dat die waar is, maar dat je opeens tot ontdekking komt, frek, klopt geen hout van.
Ja,
Nou, die ervaring, en daar was Socrates altijd heel erg naar op zoek. Socrates was ook een enorme pestkop, hoor. Die kon heel erg doorzagen. En daar heeft Plato dan van alles over geschreven, dat hij dat dan deed. He, dat vroeg hij aan een generaal bijvoorbeeld. He, van, nou, wat is nou de belangrijkste eigenschap van een soldaat? He? Nou, de generaal, zeer vereerd, de Romeinse generaal. Of Griekse
tot
generaal.
Tot die leeft.
En hij zei van, ja, nou, de belangrijkste eigenschap voor een soldaat is dapperheid. Zei Socrates. En wat is dat dan? Nee, dit kwam me helemaal niet uit.
Generaal helemaal in de war afgevoerd. Nooit meer op het slagveld gestaan.
Want hij kwam uit bij een vorm van roekeloosheid. Ja, maar dat is niet echt...
Dat is niet heel dapper.
Niet heel dapper, is gewoon eigenlijk gewoon vrij stom.
Ja.
Als je met getrokken zwaard naar de kanonnen loopt, weet je wel.
Ja.
Dat is wel ja. In een bepaalde filosofie kun je dat dapper noemen, maar het is niet heel erg slim. Nee. Maar dat soort verhalen zie je bij Socrates heel veel.
Het is wel jammer dat we die niet kunnen uitnodigen als gast, want dat zou wel heel leuk zijn.
Ja.
Nou ja, die staat van, hoe noem je dat nou? Perplexheid, maar dan had je een mooie term.
Aporia.
Ja. Dat is ook wel een beetje wat je bij de radicale non-dualiteit vindt. Want dat is niet te snappen. Want snappen is de droom zelf. En het ene tijdloze is niet te snappen. Want snappen is iets wat met tijd te maken heeft.
Ja.
Dus je loopt daar gewoon tegen een soort van muur van onweetbaarheid aan. En daar houdt het gewoon op. Verder dan dat kun je niet graven, want het graven is juist het probleem.
Ja.
Dus ja, dat is voor mij wel denk ik de ultieme aporia.
Ja, dus Socrates had ook geen filosofie, dat gaf hij ook ronduit toe. Socrates had alleen maar een methode. Een methode om genadeloos vast te stellen dat het niet waar was.
Ja.
Of ja, kon zijn, dat het een gedachte was. Hè? Dus dat je dacht dat het waar was, maar dat je er eigenlijk geen argumenten voor had.
Ja, en eigenlijk is dat toch fantastisch?
Ik vind dat fantastisch. Socrates is voor mij de ultieme wetenschapper.
Ja.
Terwijl, hij leert wel heel veel. Hij leert veel over mensen. Hij leert veel over opvattingen. Hij leert ons heel veel over hoe wij met waarheid omgaan.
Ja.
Maar de twijfel staat centraal.
Ja, het is allemaal voortschrijdend inzicht. En je weet ook dat het nog weer voort gaat schrijden. Dus dat wat nu jouw inzicht is, dat verandert gewoon continu.
Ja.
Nou, is dit eigenlijk op... Ik heb dit helemaal niet op... Ik heb zelfs een paar filosofievakken gevolgd en zo. Maar dit is bij ons niet zo ter sprake gekomen dat ik me kan herinneren. Dat dit is waar het over gaat in de wetenschap. Het waren toch vooral professoren die allemaal beweerden dat hun ding echt wel helemaal de shizzle was. En ja. Dan moest je toch wel echt serieus nemen. Ook op je tentamen, want anders kreeg je een onvoldoende. Weet je.
Nee, maar dat is echt gewoon een enorme break met de bek niet los.
Ja.
Dat is toch een enorme...
Een enorme fout
in het denken. Dat je denkt... Dat wat jij beweert wel waar is, omdat jij er op hebt gestudeerd en omdat jij professor bent.
Ja, of guru. Dat maakt natuurlijk niet uit.
Dus heel veel van die professoren beschouwen zichzelf als guru. Ik ben eens iemand tegengekomen, was zelf ook professor. Die zei van ja, ik zou eigenlijk graag eens een verhaal schrijven over de hoogleraren die wij in onze organisatie hebben gehad. Van wie het gedachtegoed met hun pensionering totaal is verdwenen.
Een dik boek.
Ja.
Ja, maar niemand weet toch meer... Nou, als je het erg goed doet als een Socrates of zo... dan blijf je een paar duizend jaar misschien nog hangen. Maar dat is echt een idioot klein percentage. En de rest van de mensen is gewoon een begindatum, een streepje... en een einddatum op een grafzerk. En dat is het dan.
Ja. Maar Socrates heeft het ook niet gered. Die Socrates moest een gifbeker drinken... omdat hij de jeugd zou bederven. De jeugd van Athene, geloof ik, zou bederven. En omdat hij hen verkeerde morele adviezen zou geven. Hij gaf helemaal geen morele adviezen.
Hij gaf helemaal geen advies.
Nee, hij gaf alleen maar amoreel advies.
Ja.
maar het werd niet gepikt. En dat is dus in ultieme bewoordingen. Als je eigen waarheid bedreigd wordt,
ja,
dan krijg je enorme fanatieke reacties.
Ja. Nou ja, en dat is dus, ik vind dat en. Maar ik denk, misschien moeten we zo langzaam aan een afsluiting toe werken, want we zijn al een uurtje bezig. Maar dit vat het denk ik wel mooi samen. Ja. Ik vind het principieel. Ja, dat is ook al raar wat ik nou zeg. Maar principieel verwerpelijk om je vast te klampen aan een waarheid. Of om daar rekening mee te houden eigenlijk. Als mensen een keiharde waarheid hebben. Vind ik het heel raar als ik daar niet aan zou mogen tornen. Omdat het, en niet expres of zo, maar als mijn idee gewoon, of mijn vragen clashen met een waarheid, betekent niet dat ik baksel zou moeten halen. Terwijl dat wel geëist wordt eigenlijk. Door die mensen die dus vasthouden aan een bepaalde ideologie of whatever. Maar je weet wel dat je dus mogelijke gifbreker in je mee kan krijgen.
Ja.
Ja, ja, ik vind dat nog wel een interessant dilemma hoor. En dat is dan natuurlijk hartstikke duaal, maar dat...
Nee, maar kijk, dus de mening van die mensen en datgene wat jij er tegen inbrengt, dat is natuurlijk wat er is.
Ja. Touché, zeggen we dan.
Touché.
Nee, maar het klopt natuurlijk wel. Alles is de droom. Weet je, hun waarheid, ja. Onze vragen of vice versa of whatever. Dat is natuurlijk allemaal gewoon dat wat er gebeurt en dat wat er nu is. Dus dat daar is geen recept voor hoe je daarmee zou moeten omgaan. Het is gewoon, ja, nee. dat recept verandert continu.
Waar ik denk dat wij allebei heel goed in zijn, dat heb ik in de loop der tijd in de samenwerking met jou wel ontdekt. Waar wij heel goed in zijn is, zal ik maar zeggen, de naadjes opzoeken en eens eventjes er lekker aan trekken en laten zien dat het allemaal niet klopt. Hè? Een beetje een soort rebelse, de sjamaan of de rebel of de revolutionair, hoe je het ook noemen wilt. Ja. Wij zijn natuurlijk toch wel goed in, zal ik maar zeggen, de
klieren.
In klieren.
Klieren met de waarheid.
We zijn enorme klieren. Misschien moet je dat in de show notes zetten ook. Dat we enorme klieren zijn en dat je daar hier mooie voorbeelden van kunt zien in deze podcast. Dus dat zal wel goed verkopen, denk ik, hoor.
Ik heb wel in onze disclaimer in de show notes gezet dat we wel graag de knuppel in het hoenderhok gooien of iets in die trant.
Ja.
En dat je er wel tegen moet kunnen, anders moet je zeker niet luisteren.
Nee.
Nee. Dus ik had eerst tere zieltjes moeten niet luisteren, maar ik dacht, ja, dan gooi ik weer iets te veel de knuppel in het hoenderhok.
Ja, dat is weer iets te sterk.
Weer te ver, ja. Gaat weer te ver.
Ja.
Ik vind dat zelf wel leuk, maar ja, dat dan... Ja.
Nee, ik vind het wel een mooi moment om te stoppen, hoor. Want dan vind ik goed dat je dat eventjes zei. Want ik denk dat we echt even een mooi, leuk punt hebben gemaakt. Verschillende zelfs.
Ja.
En dat het een leuke, gevarieerde en echt entertainende podcast is geworden, nummer 7. Waar mensen heel lang op hebben moeten wachten.
Nou, je hebt me helemaal lekker gemaakt. Ik ga luisteren.
Goed zo, dus alvast 1 klikje.
Een van de 4.
En als je ons sterren wil sturen, stuur ze via de mail.
Ja.
Foto's van vallende sterren zijn ook goed.
Ook goed. En we zijn met de afkondiging bezig, geloof ik. Maar als je zelf een knuppel hebt die je graag in ons hoenderhok wil knikkeren, dat vinden we alleen maar leuk. Dus wees welkom.
Ja.
Ja, dan hebben we hem alweer gehad.
Ja.
Ja, dit was hem. Aflevering 7. Door mij, Gijs van Dinter en
Siberoosje.
Nou, je kan meer over ons vinden op onze websites gijsvandinter.nl, Dinter met TH en Siberdoosje.nl. En wil je ons bericht sturen of heb je een vraag, kan dat dus via de e-mailadres op onze sites. Of heb je knuppels of heb je sterren, dat kan allemaal.
Ja.
In de show notes vind je de besproken onderwerpen en ook nog de links voor zover van toepassing. En nou, bij deze nogmaals dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer weer.
Ja, en ook trouwens, als je niet luistert, ook bedankt voor het niet luisteren. Daar zijn wij heel blij mee.
Ja, en dan hopelijk toch tot de volgende keer. Of hopelijk tot dus...
Hopelijk tot nooit meer misschien. Of,
ik weet het ook niet. Ik heb geen idee. Nou,
dit is wat er is. Dit is wat er is.
Dit is toch wat er is. Fuck it.
Ja.
Hey. Lieve luisteraars, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.